De schriftlezing van morgen is Psalm 22. Wij lezen met elkaar Psalm 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben een mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gelegd mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem, al gij zaad Jacobs, vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeit de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden, want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Het volk dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Tot zover Psalm 22. De tekst voor de prediking vindt u hier in de versen 1 en 2. Versen 1 en 2, een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashgachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Tot zover. Geliefde gemeente, wanneer u en ik geleefd zouden hebben in het land van Israël, ongeveer in het jaar 30 van onze jaartelling, en wanneer iemand ons zou willen wijzen op Psalm 22, hoe zou hij dat gedaan hebben? Zou hij u gezegd hebben: broeder, sla eens op in de boekrol Psalm 22. Nee, zo had die man het niet gedaan. Want de tellingen van de psalmen en de hoofdstukindelingen van de schrift zijn pas in de middeleeuwen vastgesteld. Dat hebben wij gedaan. Die waren er oorspronkelijk niet. Wanneer u daar geleefd zou hebben en iemand u op Psalm 22 zou willen wijzen, dan had hij gezegd: broeder, zoek eens op in de boekrol Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dan wist u wat hij bedoelde. Dan zocht u op de psalm die wij nu Psalm 22 noemen. En nu heeft de Heere Jezus deze woorden bewust uitgesproken aan het kruis. In het dieptepunt van zijn lijden, toen alles tegen hem was, toen hij alleen was in buitenste duisternis, toen heeft hij het uitgeroepen: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waarom? Wilde hij een klacht uiten? Wilde hij maar klagen? Zoals u en ik zo gauw kunnen klagen als dingen ons tegen zijn. Nee, de Heere Jezus heeft alles op het kruis en in heel zijn leven gedaan voor zijn kerk. Hij heeft daar het eerste vers van Psalm 22, de titel van Psalm 22, bewust geciteerd tot onderwijs van zijn kerk. En sommige exegeten denken, en het zou best kunnen, al is daar geen schriftuurlijk bewijs voor, maar het zou aannemelijk kunnen zijn dat de Heere Jezus deze psalm in zijn totaliteit voor zichzelf opgezegd heeft. Want het is bekend van Gods kinderen in hun grootste noden dat ze ook de toevlucht nemen tot psalmen. En dat ze dan ook psalmen citeren. Bijvoorbeeld Psalm 23, ook in grote nood. Daar kunt u van lezen. En daarom zou het niet verwonderlijk zijn dat de Heere Jezus deze psalm wellicht voor zichzelf in zijn verschrikkelijk lijden heeft geciteerd. Maar hoe het ook zij, wij weten dat hij de titel van deze psalm geciteerd heeft. In Matteüs 27 en Marcus 15, daar kunt u dat lezen. Psalm 22, ja, het is een psalm van David, staat hier. David heeft het geschreven. Maar David is hier eigenlijk niet aan het woord. Christus spreekt hier, al in het Oude Testament. En ik dacht dat het Spurgeon was die zei, eigenlijk is David hier een ster en is de Heere Jezus de zon. En nu heeft David ook moeite in zijn leven meegemaakt, wellicht toen hij moest vluchten voor Saul. En sommigen denken dat hij toen deze psalm gedicht heeft, misschien wel. David heeft er ook niet altijd makkelijk gehad, maar hij is als een ster. Maar de Heere Jezus is als de zon. En als de zon schijnt, dan ziet u geen ster meer. En daarom hier in deze psalm horen wij Christus spreken. En dan hoeven we niet meer op David te letten. Wat een groot voorrecht is het dat wij hier in mogen blikken in het lijden van de Heere Jezus. En daarom staan wij hier, gemeente, op heilige grond. Toen Mozes voor de brandende braambos stond, toen moest hij de sandalen van zijn voeten doen. En zo mag het ons ook gezegd worden, wanneer wij zo'n psalm bezien, psalm 22, dat wij ook op heilige grond zijn. En dat wij ook als het ware in diepe eerbied onze schoenen van onze voeten zouden moeten doen en ons voor hem diep zouden neerbuigen. We zien hier het lijden van Christus. En zo denken we na hier over Christus roept uit de Godverlatenheid. Dat schrijven we maar boven de preek van vanmorgen. Christus roept uit de Godverlatenheid. En we zien drie gedachten. De waarheid van Gods woord. Ten tweede het diepe lijden van Christus. En ten derde verlossing voor arme zondaren. Dus Christus roept uit de Godverlatenheid. We zien de waarheid van Gods woord. En ten tweede zien we het diepe lijden van Christus. En ten derde zien we ook verlossing voor arme zondaren. De Heere Jezus citeerde psalm 22 aan het kruis. En dat deed de Heere om zijn kerk daarnaar te verwijzen. Hij roept het ons als het ware toe. Psalm 22, daar vindt u het, wat ik nu doormaak. En het is heel bijzonder, deze psalm 22. Want tot in de kleinste details wordt beschreven wat de Heer Jezus doorgemaakt heeft aan het kruis. Wanneer u en ik zeggen dat Jesaja 53, dat een profetie is van het lijden en sterven en ook de opstanding van Christus, dan geldt dit zeker van psalm 22. Want de Heer Jezus verwijst zelf naar psalm 22. En als u nou deze psalm even bij langs gaat, dan is dat toch wel zo bijzonder wat u daar allemaal ziet. En we kunnen niet eens uitputtend zijn. Maar als u nou ziet daar in de versen 2 en 3 dat de Heere Jezus daar spreekt, dat hij roept tot God en hij vindt geen antwoord. En zo is het toch gebeurd tijdens de drieurige duisternis. Kijk maar ook naar vers 7. Ik ben een worm en geen man. Ik ben een smaad van mensen, veracht van het volk. En denkt u maar wat er gebeurde aan het kruis in Matteüs 27, vers 39. Dat die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden. En hier in Psalm 22, vers 9... daar verwijten ze hem. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Denk maar weer aan Matteüs 27, vers 43. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen. En in vers 12, dan staat er, er is geen helper. Iedereen had de Heere Jezus verlaten. Zijn discipelen, zijn geliefden. Hij was alleen daar aan het kruis. En vers 13 en 14 gaat het over de sterke stieren van Bazan die hun mond tegen Christus hebben opengesperd. En dan kunt u nagaan in die dikke duisternis aan het kruis dat de duivelen Christus omringden, hem wilden pijnigen en kwellen. En hier in vers 15, ik ben uitgestort als water. En dat wijst ook op het water dat uit het doorstoken lichaam vloeide van Christus samen met bloed. En vers 15 zegt hier ook, mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. En dat is een afbeelding van wat er gebeurt op het kruis, dat door het niemand hing aan zijn eigen lichaamsgewicht. En dat de beenderen uit elkaar getrokken werden. En vers 16, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En denkt u maar hoe Christus uitriep in Johannes 19, vers 28, mij dorst. En dan hier in vers 17, spreekt over een vergadering van boosdoeners. En denk dan maar aan het Sanhedrin, hoe ze allemaal om hem heen waren, hem bespuwden en bespotten. En tegen hem zich verheven hebben. En denk maar aan vers 18 ook, ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. Ze hebben de handen en voeten van de Heere Jezus, hebben ze doorstoken en zo genageld aan het kruis. En in vers 18, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. De Heere Jezus, zijn uitgemergeld lichaam, ze konden zo zijn botten aanwijzen. En dan in vers 18, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Dat is letterlijk vervuld in Lucas 23, vers 35, toen ze hem gekruisigd hadden. En het volk stond en zag het aan. En vers 19, ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En u weet uit Johannes 19 dat dat precies zo gebeurd is. Maar dan spreekt Psalm 22 ook van de overwinning die de Heere Jezus zou behalen. In vers 23, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Zo heeft de Heere Jezus is opgestaan en hij heeft zich openbaard in een grote gemeente. Zelfs eens in Galilea, eens meer dan 500 broederen op eenmaal. Daar heeft de Heere Jezus zich geopenbaard, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En ook staat daar dat zij zich broederen, ik zal mijn broederen vertellen in vers 23. En Hebreeën 2, vers 11 en 12 zegt dat hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. En dan wordt dit vers uit Psalm 22 geciteerd. En in Matteüs 28, vers 10, dan zegt de Heere Jezus tegen de vrouwen, gaat heen, boodschap mijn broederen. En zo kunnen we doorgaan, gemeente. We zijn niet uitputtend geweest, maar zoveel minutieuze details uit deze psalm zijn letterlijk vervuld in de Heere Jezus Christus, in zijn lijden, in zijn opstanding. En wanneer is Psalm 22 geschreven? Het is geschreven 1000 jaar voordat Christus geleden heeft. En Jesaja 53, daar gaan we nou niet verder op in. maar waarin ook zo heerlijk en zo precies voorzegd wordt wat er met de Heere Jezus gebeuren zou. Wanneer was dat geschreven? Ongeveer 700 jaar voordat het vervuld werd in de Heere Jezus. En wat laat ons dit allemaal zien, gemeente? Dat laat ons zien dat Gods Heilige Geest zijn woord geïnspireerd heeft. 1000 jaar voor het eigenlijke gebeuren heeft de Heere al in detail in zijn woord beschreven wat er met hem zou gebeuren. Tot in de kleinste details toe. En het wordt herhaaldelijk, letterlijk vervuld. 1000 jaar daarna. Weet u, de duivel wil zo graag in het bijzonder jonge mensen doen twijfelen aan de waarheid van Gods woord. En de duivel fluistert je misschien toe dat het allemaal niet waar is, dat het allemaal maar wat gedachten van mensen zijn en meningen van mensen die vroeger geleefd hebben. En dat het allemaal niet zoveel betekent en dat je er allemaal maar vraagtekens achter kunt zetten of het allemaal wel echt gebeurd is, ook met de Heere Jezus. En er zijn er mensen die ook de opstanding van de Heere Jezus maar een vraagteken daarachter zetten. Maar hier ziet u, 1000 jaar voordat het vervuld werd, heeft de Heere letterlijk beschreven wat er gebeuren zou. En als u verder kijkt naar het Nieuwe Testament, dan ziet u dat het Nieuwe Testament geen kunstig verdichte fabelen zijn, geen verhaaltjes zijn, maar dat dat oog en oor getuigen waren, die daar ter plaatse waren, die hem gezien hebben, die hem betast hebben, die hem gehoord hebben, die erbij waren. Gods woord is tot ons gekomen van oog en oor getuigen. Johannes zegt dat wij gezien en gehoord hebben. En Petrus zegt, we zijn getuigen geweest. Gods woord is de waarheid. Wat daar gebeurd is, is helemaal, volkomen, 100% waar. Ja, zegt iemand, maar dan moeten we bewijzen. Bewijzen? Ja, dat moet wetenschappelijk bewezen worden. Hoezo wetenschappelijk bewezen worden? Hoe kunt u de geschiedenis wetenschappelijk bewijzen? Wat een aanfluiting is het wanneer ongelovigen durven zeggen, je moet het maar bewijzen. Vragen zij om een bewijs dat Willem van Oranje geleefd heeft? Vragen zij om een bewijs dat er een 80-jarige oorlog geweest is? Hoe weten wij dat Willem van Oranje geleefd heeft? Dat weten wij van oor en oog getuigen. We kunnen de geschiedenis niet wetenschappelijk bewijzen. Een chemisch proces, dat kunt u wetenschappelijk bewijzen. Want dat kunt u manipuleren, dat kunt u herhalen. En zo kunt u dat beïnvloeden en kunt u wetmatigheden bewijzen. Maar dat geldt niet voor de geschiedenis wat er gebeurd is. Daarvoor hebben we oog en oorgetuigen nodig. Nou, de Bijbel heeft schitterende oog en oorgetuigen. Vergelijk dat eens met andere geschriften uit de oudheid die klakkeloos worden aangenomen als autoriteit. Een Griekse geschiedschrijver, Herodotus, die leefde 500 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus. Die wordt gezien als de vader van de moderne geschiedschrijving. Hoeveel geschriften hebben we eigenlijk van hem? Hij wordt als autoriteit gezien. Weet u hoeveel geschriften we van die Griekse geschiedschrijver Herodotus hebben? We hebben 8 manuscripten. En de oudste daarvan komt uit de 9e eeuw. Dat is 1400 jaar na zijn leven. We hebben geen oog en ooggetuigen. Maar toch wordt dat aangenomen als een autoriteit. En zo zijn er andere oude geschriften. We kunnen wel doorgaan een voorbeeld te noemen. Een oud geschrift, dat kent u misschien niet en dat is niet zo belangrijk. Maar de Gallische oorlogen van Julius Caesar. Daar hebben wij 10 manuscripten van. En de oudste die is uit het jaar 1000. 1000 jaar nadat het plaatsgevonden heeft. En we kunnen nog meer voorbeelden noemen. Daar gaan we ons nou niet mee vermoeien. Maar dan kijken we weer naar de Bijbel. Hoeveel manuscripten hebben we van de Bijbel, van het Nieuwe Testament? We hebben niet 10, we hebben niet 9, we hebben 20.000. Hoe oud zijn ze? Geschreven, sommige van geschreven ten tijde van de oog- en oorgetuigen die het gezien en die het gehoord hebben. 20.000. En we zien hier in Psalm 22 dat 1000 jaar voordat het lijden plaats zou vinden, heeft de Heilige Geest het al opgeschreven in zijn woord. En weet u, het hele Oude Testament is vol profetieën, vol beademd door Gods Geest. Het spreekt ons alles van Christus. Wij hebben het woord van God dat vast en waar en zeker is. Gods woord is de waarheid. En daarom moeten we dat lezen. Jonge mensen, je hebt je leven voor je. We weten niet wat allemaal gaat gebeuren in deze maatschappij. Maar het wordt steeds goddelozer. En daarom moeten jullie nu in je jonge leven geworteld zijn in de blijvende waarheid. Opdat de waarheid, Gods woord, jouw leven zou vormen en kneden en beïnvloeden. En besef, dit woord is de waarheid. Dit woord geeft geluk, geeft leven, geeft vrede, geeft zekerheid, geeft vastheid, geeft alles wat jou ontbreekt. Een God in leven, door heel het leven heen, tot in sterven toe. En dan moet je nou persoonlijk gaan ondervinden, persoonlijk gaan ontdekken. En dat hebben wij nu allemaal nodig. Gods heilig woord. Het is de waarheid. Wat doen we ermee? Nee, maken we de tijd voor om erin te bestuderen. Niet gemakkelijk. Nee, staat nergens in de Bijbel dat het gemakkelijk is. Wel heel goed, wel heel heilzaam, wel heel vruchtbaar, wel heel zegenrijk, wel heel vertroostend, wel heel vermanend, maar niet gemakkelijk. De Heer Jezus zegt het zelf in Johannes 5, vers 39, onderzoek de schriften. Hij bedoelt daarmee het Oude Testament. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Het woord van God is de waarheid. Heb het lief. Lees het. Ontleed de zinnen. Ontleed de bijzinnen van Paulus. Die een bijzin, nog een bijzin en nog een gedachte. 4 gedachten in 1 tekst geeft, in 1 vers. Daarom raakt u er nooit in uitgestudeerd. En vraag Gods Geest, die het geïnspireerd heeft, om u te verlichten. En u zult wonderen zien. Maar dan gaan we verder. En dan kijken we nog naar onze tekst. Er staat boven van David voor de opperzangmeester, voor de koordirigent in de tempel. En er staat zo'n moeilijk Hebreeuws woord, Ayelet Hashagar. Dat betekent gewoon vertaald de hert van de morgen, de hinde van de morgen. Waarschijnlijk was dat een bekend lied in die dagen. Zo wordt het algemeen door commentaren bezien. En dat deze Psalm 22 dan door David gedicht gezongen kon worden in de heilige erediensten. En dan op de melodie, op de wijs van de hinde, de hert van de morgen. En dan begint zonder enige verdere inleiding de eigenlijke psalm. En dan is het Christus die spreekt door David. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Het zijn diepe, aangrijpende woorden. Een diepte, daar staren wij op, waar Christus zelf, God uit God, licht uit licht, die bezig is de straf van zijn volk te dragen, dat hij hier spreekt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? U bent ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Diep aangrijpend. Let dan even op hoe het gegaan is toen de Heere Jezus gekruisigd werd. Hij werd gekruisigd ongeveer om 9:00 'smorgens. Dat werd gezien als de tijd van het morgenoffer. En hij gaf de geest ongeveer 3:00 'smiddags. Dat zal dan de tijd geweest zijn van het avondoffer in de tempel. En toen de Heere Jezus gekruisigd werd, toen heeft hij gesproken in Lucas 23 vers 34. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En toen werd de Heere Jezus gehoond en bespot, maar hij zweeg als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Maar toen, waarschijnlijk na enkele uren, sprak hij tot zijn moeder en tot Johannes. Johannes 19, vers 26, vrouw, zie uw zoon. En tot de discipel, zie uw moeder. En waarschijnlijk is het daarna gebeurd in Lucas 23, vers 43, dat de Heer Jezus sprak tot die moordenaar die tot hem de toevlucht nam. Heden zult ge met me in het paradijs zijn. En toen werd het 12:00 'smiddags en toen begon het diepste van zijn lijden, jongens en meisjes. Toen werd er een 3-urige dikke duisternis, kwam er over Golgotha, kwam er over het hele land. Ja, het kwam over heel de aarde. Het woord in het Grieks betekent aarde. Een dikke duisternis, niet te verklaren. Het was geen zonsverduistering, want met Pasen staat de zon en de maan zodanig bij elkaar vandaan dat er nooit een zonsverduistering kan plaatsvinden. Dit was een bovennatuurlijk werk van God, die zijn zoon liet lijden in buitenste duisternis. En dan leest u 3 uren waarin weinig verteld wordt. Dan lezen we geen kruiswoorden meer. Er zijn nog wel kruiswoorden gesproken, maar die vonden plaats aan het einde van die 3-urige duisternis. En tijdens die 3 uren van duisternis, dan hoort u ook niet meer dat de mensen spotten. Wat u wel leest is na die 3 uren dat de mensen zich op de borst sloegen en zo ze afdropen weggingen, een teken van rouw, van angst, van ontsteltenis. Maar tijdens die 3 uren van duisternis is het stil, stil op Golgotha. En tegen het einde van die 3 uren dan breekt er door die stilte heen een ijselijke kreet van iemand die in zijn moedertaal, in het Aramees, het Hebreeuwse dialect wat toen gesproken werd, teruggrijpt op zijn moedertaal, wat hem zo eigen was als mens. Eloi, Eloi, lama sabachthani. kreet waarin Christus aangaf wat er met hem gebeurde. Een kreet die gehoord werd door mensen. Brullen, zegt Psalm 22, vers 1. Roepen. Het werd gehoord door mensen die niet begrepen wat er gebeurde. Het werd gehoord door duivelen met schrik, omdat Christus vastgreep aan het woord van God. Het werd gehoord in de hemel als een kreet wat nooit van de aarde geklonken had, op zo'n wijze als toen. Een zuivere, heilige uitroep. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daar ziet u hoe hij vasthoudt aan zijn God. Hij zegt, mijn God, al heeft zijn God hem verlaten. Hij houdt vast en beleidt het. Zelfs in de buitenste duisternis, in de diepte van de hel, ge zijt toch mijn God. Hij is altijd trouw geweest aan zijn God. En dan zegt hij, waarom? Waarom? Dat woord lama, dat is een uitroep van ontzetting, van iets wat de Heer Jezus nog nooit heeft meegemaakt. Iets wat hij nooit in zijn tere, heilige ziel ervaren heeft. Iets totaal vreemds is hem overgekomen. We kunnen ook vertalen, waartoe, waarom, lama, waarom, waartoe moest dit zo gebeuren? Mijn God, mij verlaten. Christus had zijn leven lang gestreden tegen de duivel. In het bijzonder in de woestijn, tijdens die 3 verzoekingen en die 40 dagen en nachten waarin hij verzocht werd. En toen had hij de duivel verslagen. En daarna zijn leven lang gestreden. En in de hof van Gethsemane was hij dodelijk beangst geworden. Maar nu voelt hij een ontzetting die hij nog nooit gevoeld had. Toen Christus in sterke lichamelijke pijn was. Toen zijn handen en voeten doorboord werden. En toen ze hem bespotten. En toen sterke stieren van Bazan hem omsingeld hadden. Toen klaagde hij niet. Toen schreeuwde hij niet, toen hij bespot werd, zweeg hij. Maar toen zijn God hem verliet, toen werden zij deze woorden geperst uit zijn heiligheid. Hij sprak het uit. Waarom hebt ge mij verlaten? Dat woord verlaten, dat is de kern, de merg van de tekst. Van God verlaten, dat is het ontzettendste, het ergste wat ooit iemand mee kan maken. Want verlaten van God, die enkel goed is, dat betekent afgesneden van alle licht, van alle goed, van alle troost. Dat betekent alleen in de buitenste duisternis, met geen hulp, geen troost. En zo heeft de Heere Jezus geroepen, niet omdat hij uitgeput was, niet vanwege ongeduld, maar vanwege een besef dat het liefste wat hij had, waarvoor hij leefde, waarvoor hij wilde sterven, waarvoor hij alles wilde, zijn God had hem verlaten. In plaats van ondersteuning was er nu loslating. Zijn God, die hem altijd gedragen had, was hem nu van hem geweken. Nu geen gemeenschap, maar verlating. Nu geen licht, maar duisternis. Nu geen kracht, maar zwakheid. Hij die ootmoedig was geweest onder al zijn vreselijke lichamelijke martelingen. Nu brult hij. vanwege dit vreselijk lijden. En nu moest Christus meemaken wat het betekent om in de buitenste duisternis om te komen. Christus was in de hel. Hij heeft de toren van God doorstaan. En gemeente, de straf op de zonde is gekoppeld aan de toren van God. Dat kun je niet van elkaar losmaken. En toen de Heer Jezus de straf op de zonde moest ondergaan, moest hij daarom onlosmakelijk de toren van God ondergaan. En dat was iets wat hij nog nooit gedragen had. En dat zal nou het lijden van de hel zijn. Dat zal het verschrikkelijke van de hel zijn. En de Heer Jezus, als enige in de schrift, heeft het ook uitgesproken. Wening, knersing der tanden. Hij heeft het beschreven, buitenste duisternis. Onder de toren Gods. Hij heeft het zelf ervaren. Dat is het verschrikkelijke van de hel. Dat God zelf vertorend is op de zondaar. Die niet naar hem wilde luisteren. Die niet voor hem wilde buigen. Die zijn woord maar voor kennisgeving aanneemt. Die over het bloed van zijn zoon maar heen gewandeld heeft. En vertreden heeft. En geen niet wilde buigen voor God. En in zijn zonden vasthield. Het is onze God is een verterend vuur. En het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Om in de hel te moeten verzinken. Dat heeft Christus meegemaakt. En daarom, gemeente, u moet behouden worden. U hoeft niet beroemd te zijn. U hoeft geen eer van mensen te ontvangen. U hoeft niet rijk te zijn. U hoeft niet gezond te zijn. U moet behouden worden. U mag niet verloren gaan. En u hoeft niet verloren te gaan. Want hier is één die lijdt in de buitenste verlorenheid. Niet voor zichzelf, maar om arme zondaren te verlossen. Want Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heer Jezus heeft geleden als plaatsvervanger. En daar is het heerlijke licht wat straalt te midden van deze buitenste duisternis. Licht niet voor Christus, voor hem was enkel duisternis. Maar licht voor u en voor mij. Behoud voor u en voor mij leven. Want hij droeg daar de straf op de zonde. Niet voor zichzelf. Hij had geen zonde. Hij leed voor de zonden van zijn volk. En daarom wordt er in zijn godsverlating een weg geopend, zodat u nooit van God verlaten hoeft te worden. Zijn godsverlating is preventief voor een arme zondaar. hij van God verlaten, opdat u nooit door God verlaten hoeft te worden. Gemeente, nu zijn wij zondaren. En van nature liggen wij onder de straf en onder de toren Gods en kunnen wij het koninkrijk Gods niet binnenkomen, leert het doopsformulier, tenzij wij wederom geboren worden. Dat betekent, zolang u nog in uw oude leven doorgaat, ligt u onder deze toren van God. Zolang u niet met God verzoend bent, zolang u niet een kind van God bent, dan ligt u onder deze toren van God. U hangt letterlijk boven de hel aan een zijden draadje. Dat ziet u niet. Dat zie ik niet. Dat voelt u niet, dat voel ik niet. Maar dat is wel de werkelijkheid. Want de schrift zegt, God is vertorend op de zondaar. Elke dag. En zelfs het ploegen van de goddelozen is een gruwel in Gods ogen. Een eenvoudige boer die zijn veld ploegt. Het is een gruwel in Gods ogen als die boer nog steeds een zondaar is. Goddeloze, zonder God leeft. Want zonder verzoening door de Heere Jezus Christus bent u onder Gods toren. En zonder bekering ligt u onder de vloek. Zonder Christus lief te hebben, bent u onder zijn vloek. En bent u op weg naar de buitenste duisternis. Zie wat ze hier met Christus doen. En hij getuigt het zelf. Als ze dit aan het groene hout doen, dat betekent een vruchtdragende boom, zo was Christus. Hij droeg veel vrucht. Als ze dit hem aandoen, wat zal dan met het dorre gebeuren? Een boom wat een dorre tak was en nooit vrucht heeft voortgebracht. Wat zal het dan met de zondaar, met de goddeloze gebeuren? En zo is dit roepen van Christus een oproep tot bekering. Een oproep om te vluchten tot Christus. Om te roepen tot die borg. Om hem te zoeken. En om verzoening te vinden voor al uw zonden in zijn lijden. Dat zijn lijden en sterven voor u het enige rustpunt wordt. Het enige houvast voor u wordt. Want buiten hem is er niets. O, besef toch wat Christus gedaan heeft. Besef de nood waar de mens, u en ik, van nature in liggen. Bent u nou niet bewogen? Zegt het u allemaal maar weinig? Moet u nog steeds zeggen, hij is een God van anderen, maar niet van mij? Gemeente, er is maar één weg. Christus, ingegraveerd te worden in Christus. En dat doet nou het de Heilige Geest. En dat doet hij door zijn woord. Dat als het zaad van het wedergeboorte in uw hart gestrooid wordt. En de Heere Jezus is nu de middelaar. En hij roept ons toe. Vanaf het kruis, zie op Psalm 22 en zie op mij. Dat is het geloof dat leert zien op Christus. Dat u niets of niemand hebt dan Christus alleen. En u hoeft niets mee te nemen dan alleen uw schuld. U hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En u moet niet aan bepaalde condities eerst voldoen. U mag komen zoals u bent. Verloren, arm, blind, leeg, naakt, onbekeerd, zonder ervaring, niets. Zo mag u komen. En u mag op hem zien. Zoals hij zich u voorstelt in zijn woord. En dan mag u luisteren naar zijn stem. En u mag zijn woorden indrinken. Het is volbracht. Wat een grote liefde van God. Die zo gericht was op het zaligen van arme zondaren. Dat hij liever zijn zoon deed lijden in de diepten van de hel, opdat hij zijn volk zou kunnen behouden en eeuwig zou laten leven. Zie hoe lief God de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Zie de liefde van God die zijn zoon gegeven heeft. Zie de liefde van Christus die gezegd heeft in Psalm 40, een andere psalm, in de rol des boeks is van mij geschreven. Zie, ik kom, o Heere, om uw welbehagen te doen, om uw brandoffer te zijn. Hij gaf zichzelf, wat een liefdevolle borg. U vlucht niet tot hem vergeefs. En u roept hem niet aan vergeefs. Maar maak haast. U moet in Christus zijn, uit hem leven, door hem leven, tot hem leven. Hij moet de diepste bron van vreugde voor u zijn. Hij moet uw toevlucht zijn, hij moet uw alles zijn. Want buiten hem is er een eeuwig zielsverderf. En hier ziet u ook hoe onbuigzaam God is ten opzichte van de zonde. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Hij heeft zijn zoon laten lijden in de Godverlatenheid. Zo ernstig neemt God de zonde op. Denkt u dat u zult ontkomen? Denkt u, oh, het valt allemaal nog wel wat mee? Ja, precies, dat denken we. Want dan worden we toegebracht door de duivel. Ach, het valt allemaal wel wat mee. En niet zo moeilijk doen. Ga maar rustig verder doorleven. Er zijn zoveel mooie dingen in het leven. En geniet er nou maar van. Maar zonder Christus is God onbuigzaam. Er is maar één weg. Dat is uw rechter. Om genade smeken. Daarin ligt behoud. Zoek dan deze borg, deze zaligmaker. En hebt hem lief. Amen.